Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent. En ook een hartelijk welkom voor hen die met ons verbonden zijn via internet of kerkradio. Ook een hartelijk welkom naar dominee Messenmaker. Fijn dat u hier ook gekomen bent. De eerste afkondiging gaat over de bijeenkomsten die georganiseerd zijn voor geïnteresseerden van buiten de gemeente. Bij de uitgang is vanmorgen een folder uitgereikt in verband met deze bijeenkomsten. Mocht u deze gemist hebben, het was vanmorgen best een volle drukke dienst, dus misschien dat het u ontgaan is. Er zijn nog folders in de hal, dus die kunt u na afloop in de hal oppakken. En deze folder kunt u gebruiken om mensen uit uw eigen netwerk voor deze bijeenkomsten uit te nodigen of samen met hen daarheen te gaan. Verder liggen er in de hal nog wat stapeltjes folders klaar voor verspreiding in de wijk Nieuweland. Helpt u mee en neemt u een stapeltje voor uw rekening. Aanstaande zaterdag wordt de startdag winterwerk gehouden. Als u zich nog niet heeft opgegeven, dan kan dat vandaag nog door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren in de doos op de balie in de hal van de kerk. Daar liggen nog blanke formulieren. De eerste twee collecten deze dienst worden voor de preek gehouden en de bestemming is Stichting Hulp Oost-Europa en Pastoraat en Catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We gaan nu zingen uit Weerklank, nummer 288, de coupletten 1, 2 en 3. En namens de kerkraad zou ik u graag een hele goede dienst willen toewensen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt van geslacht en tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wees stil voor het aangezicht van God, woorden ook uit Psalm 62. Mijn ziel is immers stil tot God en waarom? Van hem wacht ik een heilrijk lot. Prachtige psalm om deze dienst mee voor te zetten. 62 en daarvan het eerste vers. We gaan vanmiddag geloof belijden en dat doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen waar dat is en waar de Heere ook beleden wordt. En daarna zingen we met elkaar Psalm 27, 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Dus na onze geloofsbelijden is dit prachtige lied van geloof, Psalm 27, vers 7. Laat dan aan ieder van u met mij in zijn of in haar hart spreken en belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen weer is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij terug zal komen om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, dat is ons lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden en God om een zegen vragen? Stil worden wij voor uw heilig aangezicht. Zo klonken de liederen die wij zongen aan het begin van deze dienst. En Heere, daar is ook alle reden voor om stil te worden. Wanneer kleine mensen van hier beneden naderen voor uw heilig aangezicht. U die die grote, almachtige God bent. En wie kan voor u bestaan? U die de eeuwigheid bewoont en waarvan u in uw eigen woord zegt dat dat een ontoegankelijk licht is. En dan wij die vanmiddag willen komen ook voor uw heilig aangezicht. Ja, dan mag de adem ons wel in de keel stokken. Wees stil voor Gods aangezicht, want u bent heilig, u bent waardig, u bent eeuwig. Heere, dan komen wij ook in alle nederigheid voor u, in alle ootmoedigheid. Want wie zijn wij, Heere, dat wij vanmiddag voor de tweede keer vandaag zo dichtbij mogen komen, omdat u, God, zo dicht bij mensen komt. Wij die zondaar zijn, wij die zoveel en zo vaak in alle onheiligheid ons leven doorbrengen, in gedachten, in woorden, in werken. En dat kan elkaar niet verdragen, onze onheiligheid en uw heiligheid, Heere. Heere, daarom komen wij tot u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, die de weg baande, die het pad maakte om tot u te komen in vrijmoedigheid vanwege de genade die hij verworven heeft. En Heere, wij bidden of u ons in zijn naam wil aanzien als wij vanmiddag naar uw woord willen luisteren. Kom dichtbij met die woorden van eeuwig leven en raak onze harten ermee aan. Kom binnen, Heere. Kom binnen tot op de diepste plaatsen en tot op de diepste bodem van ons leven. Wij moeten belijden dat wij dat niet kunnen maken. De gemeente, de jongeren, de dominee, ze kunnen niet besluiten dat vanmiddag het woord echt beluisterd zal worden en echt zijn werk zal doen en echt in het hart komt. Maar we geloven wel, Heere, dat u dat doet. Omdat u dat belooft. Dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn en daar naar uw woord luisteren. Dat u in het midden bent en dan hebben we hoge verwachtingen van u. Hoge verwachtingen. Dat u zelf de hardste harten openbreekt. Voor het eerst of opnieuw. En in die stilte voor uw heilig aangezicht, waar u neerdaalt met uw vuur, binnenkomt in de levens van mensen, voor het eerst of opnieuw. Heere, doe het. Maak het onvergetelijk. Maak het echt een heilig moment. Maak, Heere, de plek vanmiddag tot een plaats waar we eigenlijk straks niet meer weg willen. Dat we onze horloge vergeten. De tijd even langs ons heen gaat, omdat we in de ruimte van de eeuwigheid komen. En dat dat ons zo heilig is en zo wonderlijk, dat we eigenlijk wel willen blijven. Heere, neem weg wat daarin hindert. Zegen wat daarin meewerkt. Zegen in het bijzonder onze organisten, als zij in haar spel ons moet en mag meenemen op die mooie, wonderlijke klanken van uw woord. Zegen de kosteres van dienst, dat het een vreugde is om dorpelwachter te zijn. Liever één ding, één dag hier, dan duizend dingen elders doen. Wees met hen die thuis meeluisteren, op welke manier dan ook, dat de techniek, Heere, ervoor mag zorgen dat er ook ongehinderd mag worden meegeluisterd. Wij bidden ook voor onze Poolse vrienden, voor wie de dienst in een andere taal is. Maar wij weten ook dat de geest alle grenzen doorbreekt. En als er hier en daar vertaald mag worden, geef dan een taligheid, Heere, die boven onszelf uitstijgt. En een begrip waar we zelf verwonderd van raken. Heren, wij bidden, wij smeken u dit. Niet omdat wij iets verdienen uit onszelf, maar wij pleiten op het werk van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij doen de Bijbel vanmiddag open in Hebreeën en lezen uit hoofdstuk 11, vers 1 tot 6 en uit hoofdstuk 12, vers 1 tot 3. Wij hebben vandaag openingszondag in Nijkerk. Thema voor dit jaar. U zult ook wel een jaarthema hebben, hebben wij ook. Dat is volhouden in geloven. En wij zullen ons dit jaar vooral bezig gaan houden met Hebreeën 11. Hè, wat daar van al die geloofsgetuigen gezegd wordt. En vandaag wil ik ook met u stilstaan bij het eerste vers. Wat gaat over wat geloof nu is, namelijk zekerheid en hoe dat dan zit. Hebreeën 11 vers 1 tot 6 en dan nog uit hoofdstuk 12 vers 1 tot 3. En dan lezen wij Gods woord. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd gevonden omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. En dan nog drie versen uit hoofdstuk 12. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Tot zover onze lezing van vanmiddag. Zoals gezegd, de tekst voor de preek vindt u in vers 1. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Vers 1 van hoofdstuk 11. En ik wil graag vanmiddag met u stilstaan bij de zekerheid in het geloof. Misschien niet eens de zekerheid van het geloof, maar de zekerheid die is in het geloof. Ik hoop u dat straks in de preek dan verder te mogen verkondigen. Wij gaan met elkaar zingen ter inleiding daarop uit die meer dan prachtige 42e psalm. Een man die verlangde naar de Here zoals een hert schreeuwt naar water, maar voor wie het niet altijd even duidelijk of vanzelfsprekend was. Dat zien we in vers 3. Daarom gaan we dat eerst zingen. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? En als je beseft dat dit een gelovige is die dat zingt, dan weet je meteen dat geloof ook niet altijd zo even logisch is of voor de hand liggend aan onze kant. Maar wij zingen ook vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. En hij die daags zijn gunst gebiedt. En in dit vertrouwen zal ik leven en daarom zelfs zingen in de nacht. Psalm 42, daarvan de versen 3 en 5. Psalm 138 zingen wij na de preek. Eerst het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt u uw woord en uw trouw verheven. God die dus zijn woord verheft en zijn trouw. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die zekerheid in geloof. Dat gaan we horen. En we zingen ook het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt u mij leven. En vooral die slotzinnen zijn zo machtig mooi. De Heer is trouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Mooi, dat gaan wij dan meteen na de preek zingen. 138, 2 en 4. Gemeente, jongens en meisjes, weet je waar geloof op lijkt? Dat lijkt op een boot. Weet je hoezo? Het is niet zo moeilijk. Jij weet dat als je in de Heer Jezus gelooft, dan kom je in de hemel. Aan de overkant. Dus je moet in dat bootje van het geloof zitten, je moet geloven, dan kom je in de hemel. Dat snappen jullie wel, hè? Maar als een bootje op zee zit, dat snappen jullie ook. Dan beweegt dat bootje altijd. Niet altijd, soms is de zee helemaal glad, maar soms zijn er golven en wind en stormen en dan gaat dat scheepje maar heen en weer. En stel je nou voor dat een scheepje echt in nood is en heel erg heen en weer gaat. Hoe zorg je er dan toch voor dat bijvoorbeeld dat scheepje niet teruggeblazen wordt naar de andere kant of misschien wel in de branding komt, weet je hoe? Dan gooi je een anker uit. Gooi je een anker uit en die komt op de bodem en dan kan het heel hard stormen en dan kan dat bootje heel hard bewegen, maar dan blijft hij toch liggen. Dat is met het geloof ook. Kijk, geloof is niet altijd makkelijk hoor. Soms vind je het moeilijk en begrijp je het niet helemaal, dan ga je net als dat bootje heen en weer, dan zie je de overkant niet. Maar dan gooi je het anker uit, dat komt op de grond en weet je wat de grond is? Dat is de Bijbel. Dan mag je denken aan de Bijbel, lezen uit het woord van God. En alles wat de Heere God dan zegt hier, dat maakt dat je met je geloof, met dat slingerende bootje, toch niet wordt teruggeblazen. Of gaat zinken. Mooi hè? Het geloof is net een bootje. En het anker en de grond, dat is het woord van God. Onthoud dat maar. Gemeente, de uitspraak komt van Maarten Luther. Hij zegt ergens, het geloof is een onrustig iets. En hij bedoelt, het is altijd in beweging. Geloof heb je niet in de hand of in je zak. Het is ook altijd iets wat voortdurend bestreden wordt, zegt Maarten Luther. En hij wist er alles van. Misschien vanmiddag sommigen van u ook. Kunnen meteen helemaal met Maarten Luther meevoelen dat het geloof zo vaak een onrustig ding is en je wordt heen en weer geslingerd. Nee, gemeente, daarmee is niet gezegd dat het geloof zelf onzeker of onvast is. Maar dat de gelovige het daar vaak zo moeilijk mee heeft. En daarom wordt in de Hebreeënbrief vandaag in het 11e hoofdstuk een krachtig appel gedaan. Een appel van de schrijver aan de lezers om vol te houden in het geloof. Want geloof is een bewegelijk ding. Ja, die Hebreeën gemeente die krijgen een vermaning om te geloven. Best apart. Je komt in de kerk, want je bent gelovig en je krijgt een vermaning om te geloven. Maar blijkbaar was dat nodig. Want bij die Hebreeën was wel het een en ander misgegaan. Door allerlei omstandigheden waren ze aan het wankelen geraakt en twijfelen geslagen. Ook wel een beetje te begrijpen. Er waren vervolgingen, tegenwerking. Het dreigde gevaar ook om af te vallen. Mensen vonden dat evangelie soms te moeilijk worden en werden minder trouw. En het gevaar dreigde dat men afhaakte, zeggen wij dan, hè. In Hebreeën heet dat iets anders. Daar heet het verachteren in de genade. Jongelui, dat betekent dat je achterop raakt in het geloof. Je mist de aansluiting. Het doet je niks meer. En terwijl die Hebreeën heel goed wisten hoe het zat. Ze hadden ook tijden gekend van zegen, voorspoed. Het zijn ook christenen uit de Joden die heel bekend waren met het woord van God. En juist daar was op aangehaakt door het evangelie, dat had vastheid gegeven, zegen. Maar gemeente, het leek ze wel uit handen te vallen, zo lijkt. Die eerste liefde, die dreigde ze te verliezen. Ja, die Bijbelse vermaning zou zomaar gegolden kunnen hebben voor de Hebreeën. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En gemeente, dat kan niet goedkoop. De liefde verlaten. Of achterop raken in de genade. Juist in de Hebreeënbrief merk je op dat punt heel veel scherpte van de schrijver. In Hebreeën 10 horen we de Heere zeggen: als iemand zich onttrekt, achterop raakt, afhaakt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Het is best wel indrukwekkend, jongelui, vind je niet? Dat wij zeggen wel eens, ja, maar God houdt altijd van je en je mag altijd terugkomen. En hij is er altijd wel ergens bij in je leven. Dat is wel waar. Maar wat ook waar is, is dat God zegt, als je achterop raakt en afhaakt, dan houdt het bij mij ook wel op. Dan heeft mijn ziel geen behagen meer in je. God heeft geen behagen meer in je. Geen liefde meer. En dat gevaar, dat dreigt dus bij die Hebreeën. Dat scheepje van die Hebreërs is in zwaar weer gekomen, slingert heen en weer. Ze waren aan twijfelen geraakt. En op den duur kwam er binnen die gemeente ook een soort van passiviteit. Wat maakt het allemaal nog uit? De scherpte verdwijnt. Kerkdiensten werden voor sommige mensen minder belangrijk. Wij zouden zeggen, de tweede diensten werden steeds minder bezocht. En daarna ook de eerste diensten. De gemeente wordt daar trouwens wel om vermaand. Hè? We vragen wel eens jongelui, waarom moet je altijd in de kerk zijn? Jullie zijn er, maar dan weet je gelijk waarom je er bent. Kijk maar een hoofdstuk terug. Hebreeën 10 vers 25. Laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten zoals sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar aansporen. Dat zoveel te meer omdat u de grote dag ziet naderen. Met andere woorden, de oordeelsdag komt eraan. Dan moet je scherp zijn in de dingen van het geloof. Dan moet je erbij zitten. Maar ja, je ziet dat wat afzwakken onder die Hebreërs. En de zonde, die kan er steeds makkelijker mee door. Zonde was geen zonde meer. Herkenbare dingen soms, toch? Vroeger ging je buiten gewoon trouw met je vader en moeder mee naar de kerk. En er was nooit wat in de weg. En nu moeten ze je soms mee naar de kerk slepen als je al gaat. En vroeger las je zo vanzelfsprekend uit de Bijbel en uit je dagboek en je bad. En van lieverlee is er een soort van twijfel binnengeslopen in je leven. En 1000 vragen komen boven. Heeft het allemaal wel zin? En is het geloof wel zo zeker als het soms lijkt? En wat is geloof eigenlijk? Ooit zag je het geloof van je opa en oma. Misschien was u wel ooit bij een sterfbed van een kind van God. En je was diep onder de indruk hoe iemand sterven kon. Of ooit was je zo vaak geraakt door de dingen die je in de preek hoorde. Het raakte je, het nam je mee. Je zong de psalmen dat het een lieve lust was, maar twijfel en vlakheid en oppervlakkigheid drong binnen. Of je stond ooit met je kinderen hier bij de doopvond met tranen in je ogen van diepe verwondering over God die zich ontfermt. Gemeente, denk er eens aan terug, aan die momenten in je leven dat je zo diep geraakt werd. En dat het zo waar voor je was. Geraakt door Gods trouw. Door zijn leiding, door zijn liefde, door zijn genade. De wonderen die hij deed waar je niet over uit kon. Of toen God je ontdekte aan je verdorvenheid en je ellendigheid. Maar je daar ook weer uittrok. Waar is het allemaal gebleven, dat vuur van het evangelie? Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaat. Die overtuiging dat je er soms helemaal vol van bent en vol voor gaat. Waar is het? Hoe komt dat soms dat zomaar weg ebt en wegzinkt? Waarom is het geloof vaak zo'n onrustig ding? Weet u waarom? Weet u waarom? Omdat we de grond van dat geloof ook zo vaak in onszelf zitten te zoeken. Toch? Wij moeten geloven, wij moeten het voelen. En wij moeten het hebben. En wij moeten de keuzes daarvoor maken. Maar weet u waar dat in eindigt? Als je het allemaal daar zoekt, allemaal in die zelfredzaamheid, in bodem zoeken in je eigen hart en ervaring. Weet je waar dat eindigt met wat we net zongen? Dat zo'n psalmdichter uit Psalm 42 zegt, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Want hij had gemerkt dat hij er niet over beschikte. Geloof, gemeente, is niet een ding van ons. Jongelui, geloof is niet iets wat een keertje opborrelt uit je hart, waardoor je overtuigd raakt en dan de rest van je leven overtuigd bent. En kunt zeggen, nu heb ik het. Wel nee, dat is geen geloof. We weten wat de Hebreeën schrijver ons leert. Dat wat je gelooft, in de allereerste plaats te maken heeft met wat God belooft. He, daar gaat het hoofdstuk hierna ook helemaal over. Dus wat ik geloof, heeft ten eerste te maken met wat God belooft. U moet deze zin maar onthouden. Het beloven gaat aan geloven vooruit. En dat maakt dat Hebreeën 11 zo hoog inzet. Dat het geloof een vaste grond is van de dingen die men hoopt. Geloof heeft een vaste grond van dingen die men hoopt. Want er staat een God achter die belofte doet en belofte geeft van redding en behoud en zo tot mensen komt. Gemeente, dat gaat voorop. Daarom is geloof zo vast en zeker. Niet omdat ik standvastig ben of vroom ben of bekeerd ben of weet ik wat u bent. Maar Hebreeën 11 laat zien dat vastheid van geloof, echte zekerheid voortkomt uit wat God belooft en zegt. Spurgeon, bekende opwekkingsprediker, die gebruikt voor dit geloven in de belofte een heel mooi voorbeeld. Hij vertelt een waargebeurd verhaal van twee mannen die in een boot zitten op een snelstromende rivier en ernstig in nood komen omdat die rivier waarop ze varen eindigt bij de Niagara watervallen. En waarom komen ze in nood? Ze dreigen van die watervallen af te storten als er niets gebeurt. Op een of andere manier zijn ze in die kolkende stroom terechtgekomen en komen ze er niet meer uit. Nou, u hebt misschien wel eens een plaatje gezien van die watervallen. Daar moet je niet in zijn of onder. Dat verplettert je echt. En deze twee mannen gaan daarom hun dood tegemoet, onmiskenbaar. En ze staan doodsangsten uit in die boot. U ziet het gebeuren. Maar dan gebeurt er iets wonderlijks. Iemand aan de kant heeft dat tafereel gadegeslagen. En die gooit in een poging deze twee mannen te redden. Gooit met een enorme zwaai een koord de rivier over naar hen toe. En wonder boven wonder raakt dat touw dat kantelende bootje. Waaraan die mannen zich krampachtig vasthouden. En plotseling komt dat touw neer. Ze weten niet van waar en hoe. Ze weten ook niet wie het vasthoudt aan de andere kant. Maar één ding is duidelijk. Iemand gooit het naar ze toe in een poging te redden. Maar dan voltrekt zich wel een soort drama. Eén van de twee mannen die klemt zich aan dat touw vast. En die heeft de moed overboord te gaan. En zich door dat touw mee te laten trekken. En die andere man in blinde angst houdt zich vast aan zijn boot. En stort even later in die huiveringwekkende afgrond. En er is nooit meer iets van hem teruggevonden, schrijft Spurgeon. En die ander, die zich aan dat touw vasttrekt, die wordt door de klippen en de stromen heen uiteindelijk op de kant getrokken. Gered door dat koord. Nou, zegt Spurgeon, dat is het geloof. Geloof, dat is je vastgrijpen aan dat koord van de belofte die God zelf spreekt. Dus geloof in zichzelf is niet vast, maar die belofte is vast. Het is God die de belofte geeft en dat belofte touw uitwerpt in de kolkende zee van onze ellende. Want jongelui, God die redt niet, komt niet met zijn zoon voor de gezelligheid, maar voor de zaligheid. Omdat we verzand zijn geraakt in die zee en die stroom van ellende, waarin je reddeloos verloren bent. En mensen zeggen wel eens, als je niet gelooft, ga je verloren. Dat is een leugen. Oh, je bent verloren. Niet als je niet gelooft, ga je verloren. Dus je hebt nog wel even een kans. Nee, als je bent verloren. Je zit in die verkeerde stroom en dat gaat niet goed. Je bent verloren. In die stroom van zonde en dood die langzamerhand naar die eeuwige afgrond gaat. En ook u en ik bevinden ons in die dodelijke wateren. Ook jullie jongelui. Je bent geboren in de modderstroom van de zonde. Ik zoek een beetje naar woorden. Woorden waarop je wel beseft wat het dan wel is. In zo'n soort stroom ben je geboren. In zo'n modderstroom van ellende en dood. Al was je de mooiste baby van de wereld. En die stroom die eindigt in de hel. Echt waar. En daarom is dat geloof zo nodig. Ja, zegt iemand, maar dat is nou mijn probleem vaak. Ik moet het geloven, maar hoe moet ik het dan geloven? En dat is soms zo lastig en onzeker. Nou, u weet toch wat ik net zei. Gods beloven gaat voor ons geloven vooruit. Dat is wel een punt. Weet u, de Heere Jezus werpt mij dat beloftekoord toe. Dat woord van redding en behoud. Dat touw van de redding. En daarin belooft hij het. Daarin belooft hij mij als ik geloof, mij op de kant van de eeuwige zaligheid te trekken. Omdat hij mij lief heeft. En er is er maar één die dat kan beloven, dat is hij. Hij kan het ook beloven. Want gemeente, deze Jezus is voor ons uitgetrokken. Dat zegt hoofdstuk 12, hè? Daarom lazen we dat. Daar zegt de schrijver, de Heere Jezus is de leidsman en de voleinder van het geloof. En hij heeft de loop volbracht en geëindigd. En door de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het ook volgehouden. Gemeente, hij is het die voor de gelovigen uittrekt. En de weg baant. Door die woeste baren van het leven waar wij niet te boven komen. Dat hoeven wij niet te doen, die weg te banen. Dat doet hij, zegt Hebreeën 12. Hij is de overste leidsman en ook nog de voleinder. Vind ik ook zo'n mooi woord. Je mag ook vertalen volbrenger. En daar zit dan weer het woord volbracht in, hoort u het? Hij is door die stormen van Gods oordeel heen gegaan waar u en ik in thuis horen. En hij heeft het volbracht. Hij is die modderstroom van de zonde en het oordeel te boven gekomen. En daarom staat hij op de kant. En heeft hij dat koord van de redding in handen. En gemeente, hij is met innerlijke ontferming over drenkelingen bewogen. Gelooft u dat? Dat vraagt nou geloof. En ziet u hem staan, Christus. Kijk nou eens mee. In geloof en De waterstromen hebben hem niet kunnen verslinden. Ja, hij ging er wel in onder. In die eindeloze diepe dood waarvan wij geen notie hebben. Heb je geen notie van? Iemand zei pas tegen me, ja dominee, een mens moet zijn ellende echt leren kennen. Dat denk ik ook wel, je moet wel weten waarvan je gered bent. Maar ik vroeg hem, hoe diep dan? Toen zei hij, ja, gewoon dat volle recht van God moet je dan gevoeld hebben. En je moet helemaal buiten hopen zijn. Nou en dan zegt God, het is nu goed genoeg. Denkt u dat echt? Er is er één die dat weet. Er is er één die onder dat recht van God is doorgegaan. Er is er één die de zonde in al zijn volheid heeft gevoeld. Er is er één die zijn ellende heeft ingeleefd. En dat is Jezus. En als ik er iets van weet en ervaar, dan is dat maar zo'n klein sprankje. Hij heeft het gedaan. En hij zegt, ik wil u daarvan redden. En daarom ben ik erin ondergegaan, maar weer opgestaan. Want hij is de volbrenger. Hij heeft het volbracht. En daarom staat hij op de kant van die stranden van eeuwige rust. En kan hij dat ook? En legt die hele wereldzee aan zijn voeten. En hij ziet mensen als u en ik en jou in de doodsnood van ons leven die we soms niet eens zelf zien. En hij ziet ze ook vanmiddag. Echt hoor. Dat je midden in de dood ligt. Ja, zegt u maar, wacht even dominee. Ik mag van genade weten in mijn leven. Ik ben gered. Oh, nou dan geef ik u de hand, ik ook. Het beste wat me ooit is overkomen in het leven. Maar mag ik u iets anders vragen? Redt u het een beetje? Ik niet hoor. Als ik mezelf weer tegenkom en midden in de wereld sta en mijn hart gaat weer eens de verkeerde kant op, dan heb ik die genade weer dubbel en dwars nodig. Heb ik weer nodig dat hij me trekt en dat hij me vastmaakt aan die touwen van zijn verbond en van zijn genade en van zijn liefde. Daardoor ben ik zeker. Weet u wat hij doet? Hij werpt de touw uit. Zijn woord van belofte. En gemeente, nu kun je wel eens volop twijfelen aan jezelf. Toch? Over je geloof. En is het wel goed genoeg? Denkt u dat nooit? Denkt u nou nooit? Geloof ik wel goed genoeg? Ik wel hoor. Jongelui, hoe weet je nou dat je echt goed genoeg gelooft? Dat het bij God gewoon oké is. God is zo machtig, zo heilig. Daar twijfel ik aan mezelf, maar ik twijfel niet aan hem. Daar twijfelt u toch niet aan, gemeente? Aan hem, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. En zou hij ons dan niet met hem alle dingen schenken? In de Bijbel staat heel mooi, Gods hand is niet verkort. Ook niet anno 2019. En daarom gooit hij dat beloftevolle woord je leven binnen en je schoot in. En weet je wat geloof is? Geloof is die beloften omhelzen, vasthouden. Je daaraan vastgrijpen. Zeggen, ik heb het zelf uit uw mond gehoord. Dat leert Hebreeën 11 ons. Dat geloof een vaste grond is van de dingen die men hoopt. Omdat er een God is die dat belooft. En als je hoofdstuk 11 helemaal zo doorlezen, dan kom je al die geloofshelden tegen. Abel, Abraham, Rachab, een hele rij. Nou ja, het waren helemaal niet zulke helden, denk ik. Maar het zijn allemaal mensen die het op dat woord van God hebben geloofd. En gewaagd. Al zagen ze soms helemaal niks van. Maar ze hebben zich er wel aan vastgeklemd. Wetend dat deze God die dit zei zich nooit vergist. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Het geloof een vaste grond. In hem. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Het voorbeeld van de kinderen. En gemeente, dat geldt nog. Ook als u, jij of ik soms kopje ondergaan of het even niet zien of hebben. Ook als het oog wel eens niet ziet. En al schijnen mij uw wegen duister. Als je handen wel eens te kort zijn en je denkt, ja hoe moet dat nou allemaal? En hoe kom ik er? Nou dan moet u het maar smeken. Dan moet u zeggen, heren vang me in dat koord wat u uitwerpt. En wikkel mij waarin uw belofte. Gebruik er zelf maar woorden voor. En trek me dan op. Want dat doet God ook, hè. Dat koord optrekken. Hij werpt het. En hij werkt ook. Dat heet genade. God trekt die zondaren zelf binnen met dat onverbrekelijke koord van zijn woord en liefde. Dat zit dan vast aan de hemel, als het ware. Koperige, die maakt ook een vergelijking met dat touw, viel mij op. Hij zegt het ook zo, hè. Koperige schrijft, geloof is een aangrijpen van de belofte dat Christus ons alles is. Dat vind ik mooi. En dan zegt hij, geloven is als het ware een vastmaken van deze belofte aan de troon van de genade. alsof ik daar een touw aan bevestigde. Om mij daaraan vast te houden. En dan kan het niet meer stuk. Gemeente, gaat u het nu snappen dat het geloof een vaste grond is van de dingen die men hoopt. Omdat de beloften ja en amen zijn in Jezus. En dat geeft garantie. Beloften geven garantie. Dat geloof niet maar een misschientje is. Geloof is zeker. Want ik heb de vaste grond gevonden. Ik vond het heel mooi dat in de grondtaal mag je dat vaste grond mag je ook vertalen met garantie. Garantie. Die jongens en meisjes in Barendrecht weten toch wel wat garantie is? Ja, als je bijvoorbeeld een nieuwe iPad koopt of krijgt, dan zit er garantie op, hè? En wat betekent garantie? Nou, dan weet die jongens en meisjes wat ze zeggen. Ja, dominee, als je kapot gaat, binnen 2 jaar of zo, ga je naar de mediamarkt, als je hem daar hebt gekocht. En dan maken ze hem voor je. Moet je dan betalen? Nee. En dan zeg ik, hoezo niet? Zeg, ja, die hebt garantie. Als je garantie hebt, wordt wat kapot is, gemaakt. Mooi. Weet je wat in de Bijbel staat? In de Bijbel staat ook, als je gelooft, heb je garantie. Maar niet 2 jaar. Maar je hele leven lang. De Heere God zegt, ik geef je garantie. Dat beloof ik je. Je hele leven lang. En als er iets fout gaat, dan mag je altijd bij me aankloppen. Ik geef je een nieuw hart. Altijd als je in mij gelooft. Gemeente, waar geloof is, is dus garantie van de hoop die we niet zien. Garantie, zekerheid. En waarom garandeert dat geloof dat ik hoop mag hebben op de hemel? Waarom garandeert het geloof dat ik straks mag binnengaan in die eeuwige heerlijkheid? Als ik de doodsjordaan door moet, waarom weet ik dat zeker? Omdat het geloof niet anders is dan een garantie, een vaste hoop, dat ik mij vasthoud aan dat touw. En je weet het, als ik me vasthoud aan de belofte, en dat mag geloven, dan kom ik er, gewis en zeker, gegarandeerd, vaste grond. En weet u, gemeente, deze garantietermijn, die loopt je hele leven. Al ben je nog zo stuk. Al ben je nog zo zondig. Al ben je nog zo verwerpelijk. Al ben je nog zo onrein. Al ben je nog zo slechte gelovige. Misschien zegt hier wel iemand, dominee, mijn geloof doet het helemaal niet. Het is helemaal kapot. Nou, je hebt garantie. Gods garantie is doorlopend. Een leven lang. Ja, hij loopt wel een keer af. Als je leven ten einde is, dan is de garantietermijn verlopen. En gemeente, weet je wanneer dat is? Ja, zegt u, dat weet je dus eigenlijk niet. Nee, dat kan vandaag of morgen. Als de Heer Jezus terugkomt of als je uit het leven wordt weggenomen. En daarom, gemeente, moet je aanspraak maken op die garantie. Niet morgen, maar vandaag. En morgen weer. Heere, op uw woord hoop ik. En blijf ik hopen. En dat wil dan niet zeggen, gemeente, dat dan vanaf dat moment alles vanzelf gaat. Bij dat vastgrijpen van die belofte. Ik vind het wel mooi in dat verhaal van Spurgeon. Hij werkt dat nog wat uit. Zegt hij, ja, voordat die drenkeling op de kant was getrokken, moesten er nog heel wat klippen ontweken worden. En hij moest door de stroom heen getrokken worden, want het stroomde nogal. Dat heb je toch in het geloof ook wel? Dan heb je de belofte van God gekregen en je gelooft het ook. En je grijpt eraan vast. Maar ja, je gaat wel eens kopje onder, hè? En dan denk je, nou verdrink ik, want dat gaat niet goed. Er is ook Bijbelse taal voor, hè, van al God stromen en golven gaan over me heen. En de overkant zie je niet altijd, als je kopje onder gaat. Gemeente, u ziet de overkant toch niet altijd? Dat zou je wel willen, hè? Dat je de overkant altijd zag. Maar we zijn hier in het nu. Ik denk wel eens bij mezelf, in het geloof zie je de overkant vaker niet dan wel. Ik ben altijd onder de indruk van Noach. Van Noach staat, toen de goddelijke aanspraak in zijn leven kwam, dat hij een ark moest bouwen. Toen werd hij bevreesd. bang. Ik begrijp dat wel. Hij moest 120 jaar bouwen aan een ark terwijl er geen water in de buurt was. Maar God gezegd had, er komt een vloed en die zal alles verdoemen en verwoesten. En alleen wie in de ark is, is gered. En denkt u niet dat Noach, maar ook Sem, Cham en Javed, die jongens, dat ze niet bespot zijn. En op de proef gesteld. Denkt u dat ze het altijd even helder zagen toen ze aan het timmeren waren en de zon boven hun hoofd scheen en er misschien ook wel een hittegolf was? En een tekort aan water en de oogst stond te verpieteren, dat er een vloed kwam. Maar ze hielden zich vast aan de belofte. God had het gezegd. Door goddelijke aanspraak vermaand, vreesde Noach. En aan dat koord ging hij hangen en bleef hij hangen. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Hoe dan ook. Ook als je het niet ziet. Zo gaat het met de belofte. En daarom, jongelui, is geloven niet een of andere held uithangen. Misschien ben je helemaal geen held als je gelooft. En gelovigen moet juist dingen leren loslaten. Zwak leren zijn. Je oude leven moet je achter je laten en in een nieuw leven gaan wandelen. En al die zonden die je in de weg zitten in het geloven, daarvan zegt God, die moet je loslaten, weggooien. Wat kan dat veel zijn, hè? Waar je nog een beetje identiteit uit haalt of plezier in beleeft, maar waarvan de Heer zegt, dat is zonde, dat moet je loslaten. Je hebt er soms handen vol mee, hè? Maar laten we maar even bij het beeld blijven. Gemeente, als u handen vol hebt aan de zonde, en ik gooi u vanmiddag het beloftekoord van het evangelie in de schoot, hoe moet u het pakken? Als je handen vol zitten met onreinheid, zonde, wereldgelijkvormigheid. De Hebreeënbrief roept op om dat weg te gooien. Dat is ook in dat 12e hoofdstuk. Daar staat het met zoveel woorden. Kijkt u maar even. Je moet met volharding de wedloop lopen die voor je ligt. En dan staat in vers 1, halverwege. En afleg alle last en zonde die ons zo makkelijk verstrikt. Je moet het afleggen, zegt de Hebreeënschrijver. Loslaten in het geloof, omdat die belofte in handen moet komen. Heel eenvoudig in je leven leren zeggen, Heer, ik hoop op u, omdat u het gezegd hebt en op uw woord hoop ik. En dan lukt het soms ook om los te laten. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. En weet u, dan betekent dat woord je hoop uit de tekst. Dat betekent meer dan ons hoop, hè? Dat weet u toch wel. Bijbelse hoop is vaste hoop. Dat komt uit. Kijk, als wij hopen, dan kan het twee kanten opvallen. Als de jonge lui hier vanmiddag de kerk binnenkomen gewandeld en je bent een beetje verliefd op die ene jongen die hier ook in de kerk zit. En hij keek even naar je net en je denkt, nou, en dan hoop je natuurlijk dat wat wordt, hè? Dat de vonk overslaat. Als je verliefd bent, dan hoop je dat de vonk overslaat. Maar je weet het natuurlijk niet, hè. Het kan ook niks worden. Maar je hoopt het wel. Maar dat is niet de hoop van de Bijbel. De hoop van de Bijbel is een hele andere. Als het over de hoop in de Bijbel gaat, dan zegt de Bijbel, het is een hoop die niet beschaamt. Als je op hem hoopt, wordt het niet beschaamd. Als je hoopt op het reddend handelen van Jezus Christus, is dat zekerheid. Maar mag ik het dan vanmiddag zo zeggen, jongelui? En ik bedoel het niet eerbiedig, oneerbiedig. Als je op de Heer Jezus hoopt, krijg je verkering. Sowieso. Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. En omdat Hij in de doop je al een koord toewierp. In de doop. En toen al zei, maar ik heb je liefgehad. En daar mijn leven voor gegeven. En als je daarop hoopt, dan deel je in die liefde. Dan komt de liefde van onze kant ook tot hem, natuurlijk. Want we hebben zijn liefdesbrief gelezen. Al die beloften die ons in hebben gewonnen en gaande gemaakt. Die liefdesbrief, een rare liefdesbrief. Want in die liefdesbrief staat dat ik wel zwart ben. Hooglied 1. Zondig en ellendig. Lelijk. Arm, naakt, allemaal bijbelwoorden. Ja, wie denk je wel dat je bent? Is allemaal in die brief. En toch, maar je bent lieflijk. Ik heb u lief gehad. En als je dat mag horen in het geloof, omdat je anders dreigt om te komen en verloren te gaan. Als je dat touw van het evangelie mag vastgrijpen, dan is dat je zekerheid. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Op uw woord heb ik gehoopt. Een vaste grond. En het tweede deel van vers 1 zet er eigenlijk alleen maar een streep onder. Hè? Werd het geloof eerst een garantie genoemd. Nu wordt dat nog onderstreept en gezegd, ja, en het is een bewijs. Een zekerheid van de hoop en een bewijs. Dat vind ik wel mooi. Hè? Dus je hoeft het geloof niet te bewijzen. Het geloof is een bewijs. Waarom? Nou, dat draait de hele preek al om. Ga je niet herhalen. Het geloof is een bewijs dat dat koord van het evangelie in de schoot is gevallen. En ik dat heb mogen vastgrijpen. Dat is bewijs. Voor mijzelf in het geloof. Is het geloof dan zeker weten? Ja, zegt de drenkeling. Ja, het is zeker weten. Mijn geloof is een bewijs van mijn gered worden. Want ik heb op Gods woord gehoopt. Misschien ligt u nog wel in het water als het ware te spartelen. En is er vanmiddag ook iemand in Barendrecht in nood als het om deze dingen gaat. En dat is best moeilijk, hè. Maar weet u, er staat iemand op de kant. Vaders zoon staat op de kant, op die eeuwige stranden van rust. En deze Jezus heeft zijn belofte in handen. Handen vol. En als hij ze uitwerpt, hij laat niet los. Hij laat niet varen de werken van zijn hand. Verlaat niet wat zijn hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En daar in hem, in deze Christus, daarin ligt de grond van mijn geloof. Amen. Zullen we samen de Heere danken? Genadige God, opnieuw worden we stil. Hopelijk zijn we er stil van geworden. Van een God die zo barmhartig is, zo genadig, dat hij mensen het koord van de belofte toewerpt en daar het leven van zijn eigen kind voor over heeft. Omdat u niet wil dat er ook maar enigen verloren gaan. Heren, daar worden we stil van. En wij bidden, Heren, of dat wonderlijke woord van u en die beloften die zo van betekenis zijn, dat die ons echt mogen raken. Dat ons geloof daarop gestoeld mag zijn, op datgene wat u zegt. Ja, Heren, dan is er zekerheid en zaligheid. Dan kom je thuis. Heren, soms is het moeilijk om dat te begrijpen. Ik snap best dat als je die nood en die stroom niet voelt en merkt. En als je denkt dat het leven maar zijn gangetje gaat. Dat je helemaal niet zo in de gaten hebt dat je de verkeerde kant op drijft. Dat het soms ook wel lastig luisteren is. Want je krijgt een koord van redding in de schoot geworpen. Maar je weet er niet eens zo goed raad mee. Heren, wilt u dan raad geven? Laat u dan merken, misschien alleen al doordat ik dat koord zie en die woorden van u hoor, dat dat me overtuigt. Dat de Heer Jezus en wat hij deed mij overtuigt. Dat u, Heiland, die weg bent gegaan tot in de diepste diepte van de hel om mij daarvan te redden. Heren, nou begrijp ik er soms niks van. Laat het me bewonderen. En laat het me tot de belijdenis brengen. Heren, ik heb u lief. Omdat u mij eerst hebt lief gehad. We danken u, Heren, dat we in een gemeente mogen zijn. Waar die beloften worden gepredikt. Waar het woord maar doorgaat. Waar een dominee is en een kerkenraad. En zoveel die met dat woord bezig zijn. Heren, we weten vaak niet hoe rijk we zijn. Dank u voor deze heerlijke dag. Dat we ook vandaag juist de verbondenheid mochten ervaren met de kerk. Niet alleen van alle eeuwen, maar ook van alle plaatsen. Polen, Nederland, waar ook ter wereld, verbonden. In die ene naam, door dat ene koord, door dat ene woord. O Heere, wat is dat heerlijk om ook te mogen ontvangen. Gaat u met ons mee verder zo, de dag van vandaag in, de verdere week door. Dat we nog maar veel denken aan vandaag. Dat mensen die blind waren, ziende mogen worden. Jubelende week doorgaan. Ik was blind, maar nu zie ik het. Eerst snapte ik niet van dat koord van de genade, maar ik ontdekte het. O God, doet u het? Alsjeblieft, tot eer van uw naam. Zegen ons bij het werk dat er komt. Bij de verantwoordelijkheden die we dragen. In het gezin, op het bedrijf, op ons werk. In de school, op de studie. Wilt u met de jongens en meisjes zijn, als ze morgen ook weer naar school gaan? Dat ze nog vaak aan dat bootje denken. Dat bootje wat soms heen en weer gaat en soms weten ze het ook wel. Geloven is niet altijd het makkelijkst wat er is. En naar de kerk gaan ook niet. Maar dat dan de Bijbel zo belangrijk is. Dat ze er zoveel moois uit mogen horen. Dat ze er ook veel moois uit willen horen. Heren, zo leggen we al onze dank bij u. In de diepe verwondering dat u alles geeft wat ons ontbreekt. En dat u trouw houdt tot in der eeuwigheid. En dat u nooit laat varen de werken van uw handen. Hoor ons gebed, Vader. Uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 65e vers, zingt over dat woord van God en zijn belofte, gebruikt daar hele mooie woorden voor. Kijk maar op Psalm 65. Hoe wonderbaar of hoe wonderlijk is uw getuigenis, uw woord, uw belofte. Daarom zal mijn ziel dat ook trouw bewaren, mij eraan vastgrijpen. Want de opening van uw woord zal gewis, zoals een licht, het donker doen opklaren. En geeft verstand aan slechte, betekent niet slechte mensen trouwens, maar betekent hele eenvoudige mensen. Geef verstand aan slecht, als je het allemaal niet snapt, geeft het je begrip van zulk een glans die een eeuwige nacht zou baren. Laten we het zingen op Psalm 119, vers 65. Laten wij heen gaan in vrede en ons hart opheffen tot God en zijn zegen met ons meedragen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.